Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek voorgelezen van William Gatsby, die hij heeft uitgesproken in de Zoarkapel in Londen op zondagmorgen 4 juni 1843. Gatsby was toen al 70 jaar oud en dat was een jaar voor zijn overlijden. De preek is gepubliceerd in Nagelaten Brokken, deel 7, en is naar aanleiding van Colossenzen 4, vers 2 en 3. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Door God in zijn dienst te zijn aangesteld, en om uitgerust en door hem bekwaam gemaakt te zijn, om de verborgenheid van Christus te verkondigen, is het meest gewichtvolle werk waar God ooit een schepsel in heeft doen arbeiden. Engelen zijn de godsgezanten om zijn oordelen uit te voeren over beken Belials en het ongoede dierenvolk. Zij zijn opgedragen om duizenden neer te vellen en hen naar die zwarte wanhoop te zenden als gevolg van hun zonden. Maar ze zijn ook aangesteld om Gods kerk te verdedigen en te beschermen. Het komt mij echter niet voor dat engelen ooit goede dienaars des woords van Christus Jezus konden zijn. Kom, zegt u, met zo'n uitspraak begeeft u zich op verheven gebied. U doet het wel voorkomen alsof u, als arme, kruipende worm, ergens voor te werk gesteld bent waar een engel niet bekwaam voor gemaakt is. Nou, dat geloof ik ook werkelijk, en daarom spreek ik wat ik geloof. Het meest uitnemende wat een engel zou kunnen doen in het prediken van het evangelie, is dat hij het zou prediken in de letter, en dan alleen aan anderen, dus niet in de geest, en ook niet aan elkaar. Bezie dit eens in die korte voorstelling van hun bediening bij de geboorte van Christus. Engelen hadden hun plaats hierboven verlaten en zijn naar beneden gekomen om dit verbazingwekkende gezicht te aanschouwen. Vol eerbied en heilig ontzag keken zij toe en terwijl zij zich afwisselend verwonderden en staarden en zich verwonderden, verbrak ten slotte één de stilte en zei: Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids. Wat was dat een blijde tijding voor het mensdom? Maar hij zei, dat u, en niet dat ons. Engelen konden het slechts aankondigen en aan de zulken prediken die er in de dadelijkheid behoefte aan hadden. Maar toen Gods profeet Jesaja ingeleid werd om over dit dierbare onderwerp te spreken, bleef hij nog wat dichter bij huis toen hij zei, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Welnu, er is een groot onderscheid tussen u en ons. Het ene is veraf en het andere is nabij. En zo zien we dat Gods oude knechten spraken van de dingen die zij geweten, geproefd, getast en gevoeld hebben, en waar hun ogen op waren gericht. Daarom sprak de apostel, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Welnu, het evangelie van Jezus Christus is deze verborgenheid Gods en is van God uitgedacht om volkomen gepast te zijn voor arme, verloren, schuldige zondaren. Het was zijn voornemen om dit evangelie uitsluitend gepast te doen zijn voor arme, behoeftige, gevallen, schuldige, ellendige schepselen als wij zijn. Want indien het niet voor arme zondaren geweest was, dan zou het bij ons niet thuis horen. Ach, arme zielen. Vertroost uw arme harten dat het nooit uitgedacht is voor anderen. En wanneer u Gods woord nauwkeurig onderzoekt, dan zult u daarachter komen dat het volkomen gepast is voor arme, behoeftige, kruipende wormen. Voor de veroordeelden, de lammen, de blinden, de belasten, de bedroefden en voor de zulken die verloren gaan. Maar voor de zulken die licht en kracht kunnen krijgen wanneer het hun behaagt, die voor zichzelf een godsdienst kunnen vervaardigen en maar steeds toegang kunnen krijgen tot God, en die zich gelukkig en verlicht gevoelen en niet zuchten tot een hijgen naar Christus, en die zich niet geheel op hem verlaten, opdat hij alles voor hun ziel zou doen, zo'n genezing willen zij niet. Maar als God de bijl aan de wortel van de boom legt en de eigen gerechtigheid eraf hakt, en als hij hen verslagen met het aangezicht in het stof doet nederliggen, en zij er bevindelijk toe gebracht worden dat ze zonder God in de wereld zijn, dan openbaart zich een wonderlijk onderscheid. En wanneer God u zo'n heilige slag en doodsteek toebrengt, dan voelt u zich zo dood als u maar zijn kunt en geheel van eigen hulp ontbloot. En wanneer u dan zo aan uw gevallen staat ontdekt wordt, ligt u in de diepte als een verloren zondaar aan de voeten van Christus, totdat hij aan uw ziel geopenbaard wordt als de hoop der heerlijkheid. Wanneer zijn gezegende majesteit, zoals de Verlosser, in uw hart wordt geopenbaard, o, hoe zou u triomferen in die heerlijke verborgenheid van Christus! Ik wil u openhartig belijden dat ik haast niet weet waar ik een begin moet maken met deze stof, maar ik denk toch dat ik voortga om dat laatste stuk eerst te stellen, mijn hoorders. Volgens de mening van velen is dit ook het tegenovergestelde pad dat ik dagelijks bewandel. En inderdaad moet ik altijd een weg bewandelen die zo geheel tegenovergesteld is aan de weg die men zo rechtzinnig, rechtgeaard en welgebaand noemt. Ten eerste zal ik een paar opmerkingen maken over de verborgenheid van Christus, die gefundeerde rots, dat grote voorwerp en die fundamentele zaak. Want als u dit wegneemt, dan blijft er totaal niets over dan ellende, onvruchtbaarheid en verwoesting. Ten tweede, de karaktertrekken aantonen van degene die de apostel hier bedoelt, en een weinig zien op de inborst van de zulken, namelijk dat zij vermaand worden om te bidden, te waken, dankzegging te doen en ook om voor ons te bidden. Want wie zijn die ons die hier als laatste bedoeld worden? Het zijn die ons die geroepen worden om in een openbare hoedanigheid over de verborgenheid van Christus te handelen. En waarvoor worden zij dan vermaand te bidden? Dat wij zulke goede mensen, verstandige mensen, hooggerespecteerde mensen, weelderige en rijke mensen zouden mogen zijn? O nee, maar zij moeten bidden voor geopende deuren, dat God ons de deur des woords openen, om te spreken de verborgenheid van Christus. Alle dingen die hieraan niet beantwoorden, waren in het gemoed van de apostel verzonken als belangeloos. Vandaar dat wij diezelfde apostel op een andere plaats, door God geïnspireerd om het evangelie van zijn genade te prediken, horen zeggen: ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Niets dan schade en drek. Hij had ook een wat aangenamer woord kunnen gebruiken dan drek. Maar nee, God had hem zo ziek gemaakt van al zijn vrije wilskracht, hem zo ontdekt aan zijn natuur, en zijn conscientie zo ingewonnen voor Christus en verzoet met de liefde van Christus, dat hij alles wat hij maar in de weg kwam van Christus, alle dingen die Christus tegenstonden, verwierp als een afschuwelijke overlast en te vuil om het zijn vingers aan te raken. En daarom rekende hij alle dingen schade en drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus. Wel nu, heeft Gods geest u en mij alreeds gebracht tot een bevindelijke kennis van deze zaak? Zo ja, dan heeft hij voor ons daadwerkelijk meer gedaan dan hij voor de heilige engelen in de hemel gedaan heeft. Want er is geen engel in de hemel die thans de troon omringt die dit lied kan zingen. De engelen kunnen zingen van verkiezende liefde en van bewarende liefde, maar zij kunnen niet zingen van het verlossende bloed dat hun zielen redt. Er was geen verlossend bloed om hen te behouden of levend te maken. Nee, deze zegen is alleen voor arme zondaren. Het is alleen voor degenen die waarlijk behoefte hebben aan Christus en kunnen zeggen, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Er is geen engel die de zoetheid kent van dit lied van een arme zondaar die gered is door soevereine genade, hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, Gode en zijn vader. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Bezie toch eens deze verrukkende vervoering waartoe zij verhoogd worden. Wie waren zij? Arme, ellendige zondaren, bankroetiers, die God van de mesthoop afhaalt en opheft uit het stof die hij verhoogt tot prinselijke waardigheid en die hij de troon der heerlijkheid doet beërven. Ach! Hoe gezegend zijn sommigen onder u, degenen die door de geest van de levende God gebracht worden om dit in een geringe mate te mogen ondervinden in hun conscientie, zijn de onwaardigste schepselen die ooit bestaan hebben. Maar geheel tot prijs der heerlijkheid Gods zullen zij uitroepen, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef ere. Het bloed van Jezus reinigt de vuilste zondaar die ooit bestaan heeft, zoals de apostel zegt, en dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd. Ach, wat een wonder aller wonderen! Het is het grootste wonder waar de duivel ooit mee van doen gehad heeft. Het heeft Beelzebul doen duizelen en het is ook in iedere eeuw van het wereldbestaan bewezen het grootste wonder aller wonderen te zijn. Wanneer dit zoete zoenoffer aan de ziel van een arme zondaar wordt toegepast, dan maakt het helemaal niets uit of hij de zwakste dwaas of onnozelaar is. De duivel, met al zijn vervloekte sluwheid, kan nooit Christus uit zijn ziel krijgen, want zijn ziel is met Christus verborgen in God. En niet één haar van dat gehele uitverkoren lichaam zal ooit verloren gaan, nog gemist worden. En wanneer Gods geest de ziel inleidt in deze waarheid, en hij gezegend wordt met een levende bevinding om de kracht hiervan te gevoelen, dan eindigt hij in de triomf van Gods onvergelijkelende genade. Maar laat ons dan ten eerste een weinig spreken van de verborgenheid van Christus. Wel nu, waar zullen wij beginnen met dit dierbare onderwerp? Ik zeg u eerlijk, voor God, dat ik een mate van heilig beven in mijn gemoed gevoel uitvrees, dat ik een afschuwelijk knoeiwerk zou maken van dit machtige onderwerp, want ik ben een grote dwaas. Maar ik zal proberen voor zover het God behaagt mij te helpen om daaruit te spreken. En nog, of hij mij dan wilde inleiden, om die heerlijkheid ervan te zien en te gevoelen. Wij moeten dan voor alle dingen beginnen in de eeuwige raadslagen van de drie-enige God, voordat er nog een schepsel geschapen is. In de gedachte Gods is Christus van eeuwigheid gezalfd geweest. Hij kon niet gezalfd worden als God. Als er gesproken wordt van zalven, openbaart God zich anders dan een onderscheiden goddelijk persoon. want hij was gezalfd in de gedachten en het voornemen Gods. De eeuwige drie-eenheid overzag met één blik alle omstandigheden die ooit zouden plaats hebben. En in deze verborgenheid Gods, in deze enkelvoudige gedachte, was Christus in de persoonshoedanigheid als de Zoon van God verordineerd om middelaar te zijn tussen God en de mens en om in die middelaarsbediening erfgenaam te zijn van alle dingen en hoofd van alle dingen en dus ook voor de kerk als zijn lichaam. Ja, om zo liefhebbend voor hen toegewijd te zijn dat een leger van arme, kruipende wormen onder de onderwijzende bediening van de gezegende geest uit hun eigen ik zou klauteren en in Christus zou kruipen. Zodat God hen kon rechtvaardigen in zijn mantel der gerechtigheid, om voor eeuwig en altijd volkomen vrijgemaakt te zijn van iedere eis van de wet. Welnu, hier ligt dit wonderlijke mysterie verborgen in God. Dit mysterie is echter niet eerder bekendgemaakt dan na de val. Toen is het een weinig aan het licht gebracht, dat Joden en Heidenen in één verbond besloten lagen en dat ze zouden worden aangemerkt in dat mystieke lichaam van Christus. Dat is een mysterie dat verborgen lag in God. Toen deze nieuwe verbondszegeningen door zijn onveranderlijke liefde werden vastgemaakt in de persoon van Christus, was dit goddelijke mysterie verborgen in het hart van God. Ik moet dikwijls met een mate van heilige vreugde denken aan wat er staat geschreven van Christus. Hij wordt nadrukkelijk genoemd het woord van God. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En hij zit in de hemel met een kledij gedoopt in bloed, en zijn naam wordt genoemd het woord van God. Welnu. Ik ken geen enkel schriftgedeelte waar de Vader of de Heilige Geest het woord worden genoemd. Deze dierbare benaming wordt uitsluitend toegewezen aan de Zoon. Hij is het woord, en zoals wij door onze woorden vanuit onze harten, onze gedachten en wil bekendmaken, zo ook ontdekt God door en met Christus dit mysterie dat in het hart van God verborgen ligt aan ons. Al de verborgenheden Gods liggen in hem. En toen de Zoon werd gegenereerd van de Vader, maakte hij de verborgenheden Gods bekend, die in God waren van eeuwigheid. Hier begint deze verborgenheid en ligt de oorsprong daarvan in de onveranderlijke gedachten en het voornemen Gods van eeuwigheid. Doch bezien wij de verborgenheid nu nader. Toen deze verborgenheid een weinig is bekendgemaakt, werd het ontdekt in typen en schaduwen en in figuurlijke uitbeelding. Niet zodra had God de mens geschapen, hem een wet gegeven, hem begunstigd met zijn zegeningen, dan had hij hem geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, of hij zondigde tegen God. Sommigen van u mogen misschien denken dat de gunst van God afhangt van het bevorderen van genade, namelijk hoe meer u van uw eigen kant meewerkt, hoe meer genade u van God ontvangt. Maar hoe zou dat mogelijk kunnen zijn dat u, als een arme, ellendige zondaar, het er beter af zou brengen dan die heilige Adam? Adam had in zijn natuurstaat geen zonde om mee te worstelen. Hij was een en al heiligheid met het beeld Gods. Echter, niet tegenstaande dit, verloor hij alles. Hij had inderdaad zijn eigen deel bijgedragen, want hij liet de duivel daarin en God eruit, en bracht een totale verwoesting over zijn nageslacht. Maar zelfs nu nog denken gevallen mensen dat zij iets kunnen doen om God te behagen. Ze denken dat ze iets kunnen doen om hun ziel te redden en dat zij hierin een deel kunnen bijdragen. Maar God weet dat ik oud geworden ben, een man van meer dan 70 jaar oud, en ik zeg u in de tegenwoordigheid van God en u, ik zeg u, indien mijn verlossing zou afhangen van iets dat ik gedaan heb, of verwacht nog te zullen doen, dat ik zeker zal verdoemd worden. Ik heb geen kruimel hoop op die grond. Nee, ik heb geen hoop dan in deze heerlijke verborgenheid van Christus, in wie alle zegeningen zijn verzekerd en vastgemaakt, volgens het voornemen van een drie-enig God van voor de grondlegging der wereld. Ik merk dan op dat God eerst begon om deze verborgenheid van Christus bekend te maken aan zijn dienstknecht Adam in zijn gevallen staat, toen hij Adam riep met: "Waar zijt gij?" Ik geloof dat Adam de allereerste Arminiaan geweest is en ook de eerste die ik een laaghartige Arminiaan noem, want een Arminiaan beweert dat hij kracht bezit om iets te doen, hoewel hij het nochtans niet doet. Als dit geen Arminianisme is, dan weet ik het niet wat het dan wel is. Adam nu had dit pas eerst in zijn gevallen staat. Want wat zei Adam toen de Heer hem vroeg: "Heb gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou?" Toen zei Adam: "De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft van mij van die boom gegeven en ik heb gegeten." Net alsof die wilde zeggen: waren het niet dat God hem die vrouw gegeven had, hij zou daarvan niet gegeten hebben. Hij wilde de blaam op God leggen, die hem een vrouw gegeven had, en hij wierp de schuld ook op haar. Maar wat zei die vrouw tot God? "O," zei ze, "de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten." Ze wilde de blaam overal opleggen, behalve op haarzelf. Wat een samenspel van ondeugd was er tussen die beiden. En wat deden zij toen zij hun schuld gevoelden? Ze hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten om hun schaamte daarmee te verbergen, om deze een beetje te bedekken met eigen werk, zodat God het niet zou zien. De mens is altijd maar bezig om zijn zonden aan God toe te rekenen. En wanneer zijn zonden blootgelegd en ontdekt worden, is hij altijd maar weer bezig om deze met eigen gekozen wegen te bedekken. Maar nu begon God om deze verborgenheid en weinig bekend te maken. En hoe deed hij dat? Dat deed hij in de eerste belofte aan onze gevallen voorouders, waarin God tegen de slang zei: "En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen." God is getuige dat hij dit menigmaal gedaan heeft. Satan heeft de verzenen van Christus vermorzeld, totdat de verzenen van Christus, dus de leden van zijn mystieke lichaam, zo vaak gepijnigd waren om hen uit hun doen te brengen, dat zij niet meer in staat waren om maar één stap naar Christus toe te kruipen. Zijn gezegende majesteit heeft de wond echter geheeld. Hij heeft de pijn van deze vermorzeling wel gevoeld. Maar het zaad van die vrouw heeft Satans kop vermorzeld. Welnu. Na hun val heeft God hun rokken van vellen gegeven en hij toog ze hun aan, om hen te bedekken als een symbool van de bedekking dat het geslachte lam gewrocht heeft door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, en aan zijn volk toerekenende om hun zonde voor zijn aangezicht te bedekken. En vanaf dat moment begon de verborgenheid van Christus te verschijnen, en werd stapsgewijs geopend door de instelling Gods in de schaduwachtige offeranden. Deze openbare bedeling der genade deed dienst als beteugeling en belemmering van de geestelijke aanbidders, wanneer het vlees zich roerde en het hart van de Heere werd afgetrokken. En zo ging het van tijd tot tijd voort, om verder aan het licht gebracht te worden, totdat de grote zaak in deze verborgenheid van nabij is bekendgemaakt. En wanneer was dat? Toen de persoon des middelaars zijn goddelijke natuur met de menselijke natuur dadelijk en onmiddellijk verenigde, namelijk met de menselijke natuur van zijn volk. Want in deze natuur heeft hij er een zichtbaar bewijs van gegeven, dat zijn gehele uitverkoren kerk in zijn hart verenigd was met hem, en dat zij nooit van hem gescheiden is geweest. Hij is vlees geworden als Immanuel, God met ons. En de Heilige Geest zegt ons dat dit een grote verborgenheid is. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der Godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen. Maar hij is niet aan hen gepredikt, hij is alleen aan de wereld gepredikt. Welnu, hier wordt deze verborgenheid geopend, God met ons. Hier verscheen God in onze natuur, liefde in onze natuur, kracht in onze natuur, wijsheid in onze natuur, oneindigheid in onze natuur, alwetendheid in onze natuur, almacht in onze natuur, alomtegenwoordigheid in onze natuur, heiligheid in onze natuur, rechtvaardigheid in onze natuur, en de volheid Gods, de Godheid lichamelijk, tezamengebracht in onze natuur. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En Christus, het vlees geworden woord, Christus, het hoofd van zijn kerk, Christus, in al zijn gangen op aarde, wandelde als God met ons en in ons, als God met u en mij. Onze verbondsgod is nooit van Christus gescheiden geweest en zal dat ook nooit zijn. Alle heilige gangen en voetstappen die God zet om zijn genade te openbaren, zijn medelijden, liefde en medeleven die hij toebedeelt tot op deze dag toe, zijn alle in Christus. God is in Christus en in de bekendmaking van deze heilige verborgenheid van Christus worden al deze heerlijke waarheden van zijn evangelie genade bekendgemaakt als voorwerpen van zijn liefde. En hier hebt u weer een van die stukken van deze verborgenheid waarvan wij moeten spreken, namelijk van een verbondsgod in Christus Jezus. Welnu, hebt u ooit ervaren dat God buiten Christus Jezus noodzakelijkerwijs ook een verterend vuur moet zijn? Hebt u uzelf ooit zo ernstig onwaardig voor God gevoeld, dat u betijden en ogenblikken echt niet meer in staat was om tot zulke een heilige majesteit te spreken? Is het ooit in uw ziel gekomen dat niemand tot de Vader kan komen dan door Christus? Misschien zijn hier sommigen die denken dat wel te kunnen, die op een lichtzinnige en oneerbiedige manier het Onze Vader wel 4 of 5 keer op een dag opdreunen en dan zeggen: Onze Vader die in de hemelen zijt, maar die toch nog nooit een heilige kennis in hun ziel hebben gehad van wat dat betekent om God een Vader in de persoon van Christus te noemen. Dan zeg ik u dat al wat u doet niet anders is dan een beledigen van zijn gezegende majesteit. Het is een bespotten van hem. U hebt er op grond van Gods woord geen recht op. En als God u ooit van uw zonden overtuigt en het op uw conscientie legt, dan zal hij maken dat u hiervoor beeft. Ik herinner mij in de eerste gangen die God met mij hield, dat ik als in stukken gescheurd werd met een gevoel van afschuw ten opzichte van dit stuk. En net zo min durfde ik nog langer te zeggen, Onze Vader, dan dat ik in een brandende, verterende vlam durfde te springen. Ik wist dat ik tegen een rein en een heilig God gezondigd had, en ik kon de minste mogelijkheid niet zien hoe God de Vader kon zijn van zulke goddeloos zondaar als ik was. En ook heb ik nooit de mate van deze gezegende verborgenheid gevoeld, van God met ons, totdat ik door de geest der aanneming in staat gesteld ben om hem mijn Vader te noemen. Maar tot u, die hem met bedriegelijke lippen Vader kunnen noemen, en God met vormelijke woorden bespotten, tot u zeg ik, dat uw godsdienst niet anders is dan een gruwelijke bespotting van hem. En hij zal een deze dagen tot u zeggen, wie heeft zulks van uw hand geëist? Hij laat zich niet ongestraft bespotten. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. O zondaar, onthoud dat toch. U mag lichtzinnig handelen met uzelf, met uw naaste, maar God laat zich niet ongestraft bespotten. Vroeg of laat zal hij komen en met u afrekenen. En u, die kunt preken van Gods eeuwigdurende liefde en zijn verkiezende genade, maar niet leeft overeenkomstig de geboden van Jezus Christus, hij zal ook ten laatste rekenschap van u afeisen. Maar nu, Gode zij dank, er is geen andere weg om tot de kennis van de verborgenheid van Christus te komen, dan door de openbaring van deze verborgenheid door de gezegende geest. Want, vanuit mijn hart kan ik getuigen, dat als ik zou zeggen dat er een andere weg was, helaas, ik zou een grove fout begaan. En daarom prijs ik zijn gezegende naam, dat dit de enige weg is waardoor de verborgenheid van God in Christus Jezus, God met ons, geopenbaard kan worden. Maar om terug te keren, deze verborgenheid van Christus is figuurlijk voorgesteld onder de schaduwachtige bedeling der wet. Het verzoendeksel was het zichtbare teken hiervan, want daarvan zegt God, en al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken. Wel nu, arme zondaar, als u ooit hier gebracht bent en aan de weet gekomen bent wat het betekent om een weinig geloof en een weinig hoop te hebben, als u zuchtend en kermende gemaakt bent, smachtend in uw gemoed naar Jezus, en u een verzoend God in Christus hebt mogen ontmoeten, o, wat een vriendelijk welkom vond u toen. Hoe loofde en prees u zijn heilige naam, voor het aanschouwen dat alles in de persoon van Christus ligt, in wie zijn heerlijkheid en majesteit het meest glorierijk uitblinkt. De welke, als hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Een ziel die zo een verzoend God in Christus Jezus ontmoet, ontmoet hem in zijn verklarende heerlijkheid. Hier is niet anders dan vreugde en vrede voor een arme, zinkende ziel. O, wat een wonderlijke verborgenheid wanneer dit voor een ziel zo wordt ontsloten. Maar ons tweede en volgende stuk van de verborgenheid van Christus is dat geheel Gods gemeente, zijn kerk, Joden en heidenen, dienstknechten en vrijen, rijken en armen, alle die er ooit geweest zijn en er nog ooit zullen zijn, allen staan in een onafscheidelijke gemeenschap met Jezus Christus als hun hoofd. Zij allen hebben hun bestaan in hem en zijn één met hem, één met en in hem. En zijn nooit van hem gescheiden geweest. Ik heb het vaak gezegd en ik zeg het nu weer. Wat een wonderlijk gewicht van deze verborgenheid werd aan Petrus geopenbaard. U weet dat hij zeer aan het Jodendom gehecht was. Maar de Heere wrocht een groot wonder om hem de verborgenheid van de roeping der heidenen te doen zien. Hij deed de vertrekking van zinnen over Petrus vallen. En Petrus zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem neerdalen, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde, in het welk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem, sta op, Petrus, slacht en eet. Nu had Petrus nog nooit eerder zo'n maaltijd gegeten, en hij zei, geenszins, heren, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. Maar de Heere antwoordde hem, hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Oppassen nu, zij waren niet rein in zichzelf, en indien u rein bent, dan bent u dat ook zeker niet in uzelf. Maar u bent rein in Gods vrijmachtig welbehagen, door de gemeenschap met de Heere Jezus Christus van eeuwigheid. Ik geloof vast dat zijn volk eeuwig in hem is. En toen hij van de hemel naar beneden kwam, waren al zijn uitverkorenen in hem. Jezus is Gods brood voor hen. Hij is het voedsel van hun zielen. Zij zijn nooit van hem gescheiden geweest, maar liggen allen in hem verklaard, verkoren in hem, aangenomen in hem en gezegend in hem. En let erop. Dit vat is drie keer van de hemel neergelaten en weer opgenomen. waarmee de Heere hier de goddelijke instemming van de eeuwige drie-eenheid der drie-enige God doet zien. Hij, die gemeenschap wilde hebben met deze kruipende, vliegende wezens, en dat ze allen opgesloten liggen in deze plechtige verborgenheid, want dat vat werd wederom opgenomen in de hemel, om te betonen dat het alles voldaan en toegerekend was in de gedachte Gods van eeuwigheid. Hier is de verborgenheid van Christus voorgesteld, in zijn gemeenschap met zijn gemeente en hun gemeenschap met hem. En toen hij met die grote boodschap van verlossing kwam, kwam de gehele gemeente met hem. Hij heeft er nooit één verloren. En daarom zegt hij, al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen, en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Het ongeloof zegt, zij zullen niet komen. En de vleeselijke redenering zegt, zij zullen niet komen. En de duivel zegt, ik zal proberen om hen te verhinderen. Ik zal eens een paar valse dingen beramen om hun het komen te beletten. Maar zij zijn het eigendom van Christus. En op Gods bepaalde tijd zullen zij komen en noch de zonde, noch de Satan kan hen verhinderen. Zodat Gods raadselachtige liefde hier wordt voorgesteld in een gekruisigde Christus voor hen. Hier worden zij tot de kennis gebracht van Gods eeuwigdurende gunst aan hen geopenbaard. Maar, om voor te gaan, wanneer God op een andere plaats spreekt van deze verborgenheid van Christus en van een onafscheidelijke vereniging die bestaat tussen de leden en het hoofd van Christus' verborgen lichaam, zegt hij, en het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig, of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet voor nodig. Nu weet u dat het hoofd van het lichaam Christus is, en de voeten altijd deel uitmaken van het lichaam, maar dat zij gedurig voortstrompelen in de een of de andere modderpoel. En zo is menig een van Gods volk ook een arme, strompelend schepsel, want zij weten hun hele leven lang al niet hoe zij zijn voortgestrompeld. Ze zijn al in zulke vuile gaten gestapt, en ze hebben zo gewankeld in het geloof, dat ze bijna niet meer weten waar zij zich bevinden, of wie zij zijn. Maar deze goddelijke verborgenheid van het hoofd en de leden in enigheid met hem, en dat hij niet zonder hen kan, is uitgedacht om hun arme, zinkende zielen te verheugen. Zijn naam zij gedankt dat de gehele kerk volkomen is in hem, en hij kan de kerk niet aan de Vader voorstellen als een verheerlijkte kerk, voordat iedere klauw met hem als een volkomen kerk voorgesteld wordt aan God. De verborgenheid van Christus zal pas dan heerlijk worden ontvouwd, wanneer de gehele kerk of gemeente gebracht is tot de zoete openbaring van eenheid met Christus. En wat is het een dierbare openbaring wanneer hij voor zijn kerk tot de Vader bidt en zegt, ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijk. Waarvoor bidt hij hier, dat zij één gemaakt mogen worden, geopenbaard als één in gemeenschap met hem, en geopenbaard als één in gemeenschap met de Vader door hem, opdat ze alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, ik in hen, en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. O, wij moeten ons verliezen in deze heilige verborgenheid van de heerlijkheid van Christus, dat de zulken als wij zijn, één gemaakt zouden worden in een glorierijke gemeenschap met hem als het hoofd van de kerk, en dat wij ten laatste zouden blinken in onsterfelijke eenheid als de leden van zijn verborgen lichaam, in gemeenschap met hem als het hoofd, om zo voor eeuwig in hem te triomferen. Mochten wij hierdoor bemoediging verkrijgen, het is voor al degenen die arm gemaakt zijn, voor ontvankelijk gemaakte, verloren zondaren, voor allen die arme, hulpeloze, kruipende wormen gemaakt zijn, voor volkomen hulpelozen. En alzo is het dat de loop niet is der snellen, noch de strijd der helden, maar Hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. Gezegend zij zijn naam, dat het voor die arme, beladen, overtuigde zondaar is, die geen hulp heeft, die niet met zijn eigen werk kan doen, die worstelende en hijgende gemaakt is naar de genade Gods in Christus Jezus. En ik zeg u, arme ziel, de Heer Jezus Christus is gekomen om de zulken als u op te rapen. Hij is gekomen om zulke nieten in zichzelf op te rapen. En zo wordt hij verheerlijkt in het openen van deze verborgenheid van zijn verlossing. Hier wordt een kind van God gebracht om te ervaren dat er een harmonieuze eenheid en een vereniging bestaat tussen hem en Christus. En dat elk een in deze verborgenheid een gepaste plaats heeft, allen bevestigd in die goddelijke roeping. Dat al de miljoenen van Christus verlosten voorgesteld zullen worden aan een drieënige God in volmaakte harmonie met de vlees geworden God. Zo wordt God verheerlijkt en de kerk mag voortdurend zingen van de wonderen van zijn liefde. Zie hier, nog een openbaring van de verborgenheid van Christus. Maar merken wij nog op twee andere takken van deze verborgenheid van Christus. Namelijk waartoe dit volbracht is en waartoe dit volk in gemeenschap met hem gebracht is. Sommige mensen menen dat hij het hele mensdom verlost heeft en gronden die verlossing op wel erg gemakkelijke voorwaarden. En om de leugen nog wat beter te versieren, zeggen zij, met Gods hulp en bijstand zullen wij dat alles volbrengen. Welnu, als dit geen leugen is, dan moet ik verdoemd worden. Want als mijn zaligheid hiervan had moeten afhangen, moest ik totaal verloren gaan. En als u van dit soort mensen bent, kunt u mij maar beter aan de kant zetten. Want ik ben ervan verzekerd dat u zo'n arm, hulpeloos schepsel als ik ben, zonder enige macht of kracht niet zult kunnen gebruiken. Maar dit gezegende gedeelte uit Gods woord is nu zo gepast voor mij, dat is die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. Sommigen willen hier nog een onderscheid maken en ze zeggen, wij zijn niet gered door onze werken, maar naar onze werken. Dan is God geen waarheid. Welnu, wie moeten wij geloven? God of de mens? God zegt niet naar onze werken, maar naar wat is het dan? Het is naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dit is het vaste en het onwankelbare fundament, uitgedacht, bevestigd en overeengekomen door God zelf, van voor de grondlegging der wereld. En zo heeft onze gezegende Christus voor zijn volk voldaan, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En is dat dan niet veel beter dan u en mij aan het werk te zetten om dat zelf te voleindigen? Want wat zouden arme, verontreinigde schepselen als wij doen als hij ons aan het werk zou zetten? Ach, ik zal u vertellen wat er terechtgekomen is van alles wat ik heb gedaan. Het heeft mij verder doen afwijken dan voorheen. Ik deed nooit anders dan mijn ellende en dwaasheid nog meer verergeren. En Paulus was van diezelfde gedachte, want hij zegt, zonder de wet zo leefde ik eertijds. En zolang hij vleeselijk zijnde, onder de wet verkeerde, kon hij er nooit de geestelijkheid van verstaan. Ik geloof dat menig kind van God, hoewel zij de letter van het woord niet kenden, zij toch de geestelijkheid daarvan hebben gevoeld. Maar de apostel zegt, en zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Toen gevoelde hij dat hij verdoemd moest worden met al zijn volkomen gehoorzaamheid aan de wet. En wat is er van Paulus' heiligmaking geworden? En wat werd er van zijn vroomheid? En wat is er van al zijn betrachting van Gods geboden geworden om daarmee in de hemel te komen? Ach, zijn ingebeelde gerechtigheid vloot weg, de zonde herleefde en hij stierf aan alle hoop om op deze manier behouden te worden. En had er zich geen ander kanaal geopend, dan had hij voor eeuwig in de wanhoop weg moeten zinken. Hier is hij uit alle hoop gedreven om zichzelf te verlossen. Hij gevoelde dat hij niet meer kracht had om het zelf te doen dan hij had om de hemel naar beneden te halen. En zo gaven al deze wettische hoopjes de geest en waren onverwachts verdwenen. En de zulken die deze waarheid geleerd hebben zullen er God voor danken dat ze part nog deel hebben gehad aan hun zaligheid. Maar misschien zullen sommigen zeggen, ik geloof wel dat er voor de mens nog iets te doen is. Staat het immers niet geschreven in Gods woord? Ik zal u het tekstgedeelte ter bewijzing opnoemen. En ik begrijp eigenlijk niet dat u dat zelf nog nooit gelezen hebt. En wat is dat dan? Zegt de apostel Paulus niet, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Daar hebt u het, zeggen ze. Wat zegt u nou hiervan? Snijdt dat uw geloofsovertuiging niet af? Nee, nog geen stukje daarvan. U hebt alleen maar een gedeelte van die tekst gelezen, want er staat nog meer. Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide dat willen en het werken naar zijn welbehagen. En als u en ik door de bewerking des geestes in ons uitwerken wat God daarin werkt, en God werkt daarin wat wij uitwerken, ach, dan zal ons uitwerken een van de zoetste dingen zijn die wij in staat zijn te doen. Maar totdat God door de kracht des geestes zijn genade in ons werkt, is er in ons geen enkele bekwaamheid om het uit te werken. Veronderstel nu eens dat een boer niets anders had als stro om te dorsen. Al zou hij van de morgen tot de avond werken, er zou geen koren uitkomen. Of zet iemand eens aan het pompen bij een wel waarvan de zuiger droog staat. Ach, al zou hij van de dageraad tot middernacht pompen, er zal geen water uitstromen. Evenzo is het met een arme, lege, nietsnut en onvruchtbaar schepsel. Zonder graan of water is het voor hem totaal onmogelijk om te werken. Totdat het God door zijn gezegende geest genadiglijk behaagt om het in hem te werken. En dan is hij in staat om het uit te werken, tot heerlijkheid van zijn gezegende naam. O, het is een groot werk van de Heer om dit in de ziel aan te brengen. En wanneer u daartoe gebracht wordt om iets hiervan in uw ziel aan de weet te komen, door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, dan zult u een weinig indalen in die heiligheid van deze verborgenheid van Christus. Dan zult u verstaan dat het een zaligheid is die door God alleen gewerkt wordt, en dat die volkomen is, en dat er niets aan toegedaan of afgedaan kan worden. Dat hier in het geheel geen mensenwerk aan te pas komt, maar dat het van het begin tot het einde door God gewerkt wordt. Het is een zaligheid waarvan de voorwerpen nooit verloren kunnen gaan. Christus heeft voor hen een einde aan de zonde gemaakt en een eeuwigdurende gerechtigheid aangebracht waarin zij aangenomen worden. Hij heeft hen verlost van de vloek der wet en heeft aan de eis van het recht voldaan. Hij heeft de wereld overwonnen en door de dood heeft hij teniet gedaan degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En hij heeft voor hen een eeuwige verlossing aangebracht, zodat zij niet verloren kunnen gaan. Het laat ook zien dat zij tot God verlost zijn, dat ze gered zijn van de laagste staat van ellende en vernedering en gebracht tot de hoogste staat van waardigheid en heerlijkheid, zelfs tot de staat van zonen Gods, om te zijn erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En het laat niet alleen zien dat ze verlost zijn van de wereld, de vloek der wet en Gods onkreukbare gerechtigheid, maar ook dat ze verlost zijn van de plaag van hun eigen harten, ja, van alle plagen, zowel van de plagen van inleving als de plagen van uitleving. laat ook zien dat ze volkomen verlost zijn om nu een zoete omgang en heilige gemeenschap te hebben met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En wanneer zij daar gebracht worden om deelgenoot te worden van de verborgenheid van Christus in zijn lijden, zijn dood, begrafenis, opstanding, hemelvaart en verheerlijking, dan zullen zij daar gebracht worden om te zien dat het hiervoor was dat zijn gezegende majesteit arm geworden is, dat hij hiervoor bijna bezweken is, dat het hiervoor is dat hij geleden heeft, en dat het hiervoor is dat hij gebloed heeft en gestorven is, en dat het hiervoor is dat hij nu gezeten is ter rechterhand Gods, en heeft voleindigd het werk dat de Vader hem gegeven heeft om te doen. Hier wordt de ziel heen gevoerd om te zien hoe die heerlijke, drieënige God de verborgenheid van Christus heeft teweeggebracht, waarvan de grondslag ligt in zijn altoos durende liefde van eeuwigheid, en die als het ware ondergronds heeft gevloeid, totdat de bepaalde tijd kwam dat die ontsproot in de harten van zijn verloste volk, en die hen ten laatste zal doen opstaan tot de geopenbaarde gelijkvormigheid aan het Lam Gods. Maar mijn krachten wijken, en wij moeten gaan eindigen. Daarom zal ik het onderwerp laten rusten tot vanavond, wanneer ik hoop om met de hulp des Heren er nog wat dieper op in te gaan. Welnu, de Heere zegene de weinige woorden tot vrucht voor onze zielen. Zijn naam ten prijs. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. En de vervolgpredikatie van die avond, die is niet opgetekend.